Als de Heer het geeft, luisteren we vanavond naar de grote toekomst van de kinderen van God uit 1 Petrus 1. En daarom doen wij belijdenis met artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 37 vers 19, let toch en zie op vromen en op oprechten, want wat men denken van de uitkomst van hun paden, van hun leven, betekent dat God kroont met vrede het einde van zijn kinderen, knechten, maar daar vallen ook de vrouwelijke gelovigen onder. Artikel 37. En ieder van u en van jullie, die spreken met mij in zijn of haar hart, als volgt. Ten slotte geloven wij in overeenstemming met het woord van God, dat als de door de Heere bestemde tijd, die aan alle schepselen onbekend is, gekomen en het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, dat onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal terugkomen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde wijze als hij opgevaren is. Met grote heerlijkheid en majesteit om zich te openbaren als rechter over levenden en doden. Terwijl hij deze oude wereld in vuur en vlam zet om haar te zuiveren. En dan zullen voor deze grote rechter alle mensen persoonlijk verschijnen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin tot het eind van de wereld geleefd hebben. Gedagvaard door de stem van een aartsengel en het geklank van een bazuin van God. Want allen die gestorven zijn zullen uit de aarde verrijzen en de zielen zullen samengevoegd en verenigd worden met hun eigen lichaam waarin zij geleefd hebben. En wat betreft degenen die dan nog zullen leven, zij zullen niet sterven zoals de anderen. Maar zij zullen in een ogenblik veranderd en van vergankelijk onvergankelijk worden. Dan zullen de boeken, dat zijn de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden naar wat zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van elk nutteloos woord dat zij gesproken zullen hebben, al houdt de wereld dat slechts voor spel en tijd verdrijf. En dan zullen de verborgen dingen en huichelarijen van de mensen openlijk voor allen aan het licht gebracht worden. En daarom is de gedachte aan dit oordeel terecht schrikwekkend en angstaanjagend voor de bozen en goddelozen. En zeer begeerlijk en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen. Want hun verlossing zal dan geheel voltooid worden. En zij, dat zijn de vromen, zullen daar ontvangen de vruchten van de arbeid en de moeite die zij zullen hebben verdragen. Hun onschuld zal door allen erkend worden. En zij zullen de verschrikkelijke wraak zien die God zal oefenen jegens de goddelozen die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld hebben in deze wereld. Zij zullen, dat zijn de goddelozen, overtuigd worden door het getuigenis van hun eigen geweten en zullen onsterfelijk worden, echter om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. De gelovigen en uitverkorenen daarentegen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en voor zijn uitverkoren engelen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het zal bekend worden dat hun zaak, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God te zijn. En als beloning uit genade zal de Heere hen zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart van een mens nooit zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen, om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij lezen 1 Petrus 1, de eerste 12 versen. En vooraf moet u weten dat dit een brief is van de apostel Petrus, vanuit Babylonië, Babel, het huidige Irak, denk ik. En die brief is geschreven aan, en straks noem ik die provincies, dat waren provincies die mij nu in het huidige Turkije zouden denken. En de mensen aan wie hij schrijft zijn heidenen die door het geloof met het heidendom gebroken hebben en christenen geworden zijn. En dat had gevolgen. Vervolging, uitsluiting, verdrukking enzovoorts. Dus aan die vervolgde christenen in Turkije schrijft hij de brief om ze aan te moedigen om te volharden. We lezen van hoofdstuk 1 de eerste 12 versen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen, dat zijn die profeten, werd geopenbaard dat zij niet zichzelf maar ons dienden. In de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Met Gods hulp hoop ik de versen 7, 8 en 9 uit te leggen en daar de toepassing van te maken. Dat gaat over de beproeving van het geloof en over het wezen van het geloof, maar het gaat ook over het einddoel van het geloof, de zaligheid van de zielen. Omdat we dat niet kunnen zonder de hulp van de Here, gaan we hem smeken om de werking van diezelfde geest waar Petrus over schreef. Laat ons bidden. Lieve Here, verleen ons alstublieft diezelfde geest die de schrijver is van de brief aan de gemeenten daar in Turkije. En wij bidden u, geef dat wij vanavond luisteren zullen alsof die brief aan ons persoonlijk vanavond geadresseerd is. Toen bemoedigde u uw verdrukte kinderen, uw vervolgde kerk. Heere, wil vanavond ook hen die, omdat ze door het geloof uw voetstappen drukken, lijden moeten, aangevochten en bestreden worden, met diezelfde woorden bemoedigen en vertroosten en sterken in het allerheiligst geloof, opdat ze zullen volharden. Alsjeblieft. Maar Heere, als we nou vanavond luisteren en wij bidden om daarom dat u ons doet luisteren, dat onze gedachten niet wegdwalen, of dat we niet in slaap vallen, en wij moeten straks aan het eind van deze preek zeggen, ja, maar dit leven van deze gelovigen, dat herken ik niet. dat u er ons buiten zet door middel van het woord, door middel van de sleutel van het hemelrijk. Wil u dan die preek ook voor hen gebruiken om te doen zien het onuitsprekelijke geluk van degenen die zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus Jezus uit de doden. O, ga ons geen van allen voorbij, hier in de kerk niet en thuis niet. Heren, doe ons beseffen vanavond dat hier eeuwigheidsbeslissingen vallen. Maak uw woord krachtig, opdat het voor ons eeuwigheidswinst oplevert. Het op deze laatste avond van de maand juli 2022 een onvergetelijke kerkdienst is, waar we later nog over zullen mogen zeggen, het was op die laatste juli van dat jaar dat het God behaagd heeft zijn zoon in mijn ziel te openbaren. Doe wonderen hier in Kerkwijk, Delwijn en Bruchem. Doe wonderen. En geef dat we niet buiten dat wonder kunnen. Dat wonder van die opzoekende liefde, waardoor u trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, bekeer ons. Bekeer ons voor het eerst, maar bekeer ons ook elke dag met die waarachtige bekering waarvan de catechisme zegt, een afsterving van de oude mens en een opstanding van de nieuwe mens, een hartelijke vreugde in God door Christus Jezus. Gedenk deze gemeente, woner, werker met uw geest, om uw naams wil. Zegen het werk van de predikanten van der Wind en Voet. Zegen het werk van de kerkenraden, alstublieft. Gedenk dat deel van de gemeente dat hier vanavond niet is. Wil u ze bezoeken thuis als ze hier niet zijn konden? En als er nou in Kerkwijk Delwijnen zijn, heren, die wel konden, maar niet wilden, zou kunnen, wil u ze dan eens grijpen in hun hart? En ervoor bewaren, heren, dat het straks nog minder wordt en ze de kerk helemaal niet meer zien. Ontferm u over onze vaderlandse kerk, waar elke week 400-500 leden minder zijn. Sommigen door sterven, maar velen die de kerk vaarwel zeggen. O God, erbarm u over de protestantse kerk in Nederland, die van het heilspoor af is, die goed praat wat uw woord veroordeelt, waar dwalingen geleerd worden. O God, erbarm u ook over de opleiding tot predikant en over die jonge mannen die daar nog opgeleid worden. Stoot nog Godvrezende dienaars des woords uit in onze diep en diep vervallen kerk. Ontfermt u over zich ook over het land waar we deel van uitmaken. Wij bidden u om wijsheid voor onze overheid, de landelijke overheid, kabinet, provinciale overheid, de burgemeester, gemeenteraad, wethouders van de gemeente Zaltbommel. Heer, het is de ene crisis na de andere crisis en het groeit onze overheid boven het hoofd. O God, ontferm u nog over dit land dat niet anders doet dan de toren van u over zich afroepen door de roepende zonden. Heere, bereid ons voor op die grote dag waarvan we net belijdenis gedaan hebben. Opdat wij zonder verschrikken voor uw rechterstoel zullen mogen verschijnen. Gewassen en gereinigd in het bloed van Christus, zo bidden wij het u. We hebben niks aan te brengen. We kunnen niet zeggen vanavond, Heere Jezus, moet u eens kijken wat ik van de week allemaal voor u gedaan heb. O nee, nee. We staan hier met vuile handen, schuldig, doodschuldig. Maar daarom leggen wij ons gebed ook niet neer op onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Maar we leggen onze smeking neer, barmhartige God en Vader, op het offer van uw lieve Zoon en bidden u, zie ons in hem van avond aan en verleen ons uw geest om Jezus wil. Amen. We gaan zingen Psalm 66, dat gaat over beproeven van het geloof, daar gaat de tekst ook over. Psalm 66 vers 4, looft, looft den Heer der legerscharen. En dan staan er aan het eind die regels, ge hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. En dan het vijfde vers, een net belemmerde onze schreden. Dat gaat ook over beproeving. En dat eindigt met, maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. 66, vers 4 en vers 5. Een brief dus uit de hemel aan de uitverkoren vreemdelingen, want er zijn handschriften die voegen die twee woorden bij elkaar uit vers 1 en 2. Uitverkoren vreemdelingen. Voordat ik met vers 7 verder ga, een paar inleidende opmerkingen, zodat u het verband van de tekst kunt begrijpen. Die mensen waren geen allochtonen daar in die omgeving. Die waren daar geboren en getogen. Maar doordat er in hun leven een wonder had plaatsgegrepen, dat wordt in de Bijbel genoemd de heiligmaking van Gods geest. En heiligen betekent in de Bijbel afzonderen van de grote hoop, apart zetten. En dan voor de Heere en voor zijn dienst bestemmen. Die mensen die hoorden daar Paulus spreken. Paulus is daar geweest in Galatië, Cappadocië, Azië. En Paulus spreekt tegen die heidenen Jezus Christus en die gekruist. En door de werking van Gods geest geloofden ze dat woord. En dat kwam tot een breuk met de heidense omgeving. Ze konden niet meer meedoen met die heidense wereld. Met heel die keizercultus. Dat was voorbij. En dat leverde vanzelfsprekend de haat van de omgeving op. Net als nu bijvoorbeeld iemand die in een streng islamitisch land woont en tot het geloof in de Heere Jezus Christus komt. Die wordt verstoten uit zijn familie en die mag zelfs geen water putten uit de bron van het dorp bijvoorbeeld. Nou, dat gebeurde met deze mensen. En het gevolg was dat dat geloof dat nog heel teer en jong was, nog niet geoefend was in de strijd, dat geloof beschudden op de fundamenten. Ze vroegen zich af, nou hebben we in de Heere Jezus Christus geloofd. En nou worden we gediscrimineerd. Achtergesteld. We worden zelfs met de dood bedreigd. En op dat moment komt daar die brief van Petrus binnen. Om die bestreden en die aangevochten gelovigen, daar in Turkije, toen heette het nog geen Turkije, maar ik noem het maar voor het gemak nu Turkije. Daar komt die brief daar binnen, om ze hun hart onder de riem te steken. En hij spreekt ze aan met uitverkoren vreemdelingen. Want ze waren vreemdeling geworden in hun eigen dorp en in hun eigen stad. En in hun eigen familie, ja, dat is zo, hè. Dan valt er een scheiding. Als God in je leven komt, dat wonder gebeurt, dat die vrije, soevereine liefde in je hart wordt ingedruppeld, dan word je een ander mens. En dan word je in ons land gelukkig nog niet vervolgd, maar het kan zomaar gebeuren dat een baan aan jou voorbij gaat. Je loopt er wel tegenaan, ook in Nederland, als je belijdt in het openbaar Jezus Christus als Heere. Moet je wel op rekenen. En daarom spreekt hij ze aan, uitverkoren vreemdelingen, door het werk van Gods geest apart gezet. Een eindje verder zegt hij, wedergeboren, jullie zijn andere mensen geworden door de grote barmhartigheid van God. En jullie hebben nu een levende hoop. En jullie wacht, vers 4, ik maak een paar grote stappen. En jullie wacht een erfenis in de hemelen, die is onvergankelijk, die is niet aan bederf onderhevig, onbevlekt en onverwelkbaar. En die wordt in de hemelen bewaard. En vers 5. En jullie voor die erfenis. En dan kom ik in de buurt van mijn tekst. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd met allerlei verzoekingen. U hebt geloof. Toch? Anders was u hier vanavond niet. U bent een christen. Of een christin. Maar u moet wel het ware geloof hebben. Ik lees in de Bijbel namelijk dat er ook geloof is wat niet het ware is. U kent allemaal de gelijkenis van de zaaier. 4 soorten zaad. Maar 3 lijken op het ware geloof, maar zijn het niet. Dus het ware geloof, en daar hoop ik wat van te zeggen vanavond. Dat ware geloof, waardoor ik een ander mens word. Het geloof dat mij rechtvaardigt, waardoor ik vergeving van zonden krijg. Waardoor ik vernieuwd word naar het beeld van Christus, geheiligd word. Dat geloof is een geoefend geloof. Dat is een werkzaam geloof. Doodgeloof, zegt Jacobus, dat is geen geloof. Het geloof is net als de Noordzee, dat is het water gaat af of het water komt op, maar dat is altijd in beweging. Beoefend geloof, maar het is ook een beproefd geloof. Moet u opletten. Wordt mijn geloof op de proef gesteld? Dat is eigen aan het geloof. Daar zegt de tekst van, jullie worden, als het nodig is, en het is blijkbaar nodig, bedroefd door allerlei verzoekingen. Je zou kunnen lezen met dat woord verzoekingen, allerlei op de proefstellingen. Ik zal het uitleggen. Voor de kinderen ook die er zijn. Maar als je in Europa met een nieuwe auto op de weg wilt komen, moet die auto aan bepaalde eisen voldoen. En dan worden er, voordat die in productie komt, worden er proeven meegedaan. Botsproeven. Dan laten ze zo'n prototype tegen een betonnen muur rijden. En dan kijken ze hoe veilig die is. Straks voor de gebruiker. En voldoet die niet aan de Europese standaard en de normen, dan komt die niet op de weg. Hij heeft de toets niet doorstaan. Nou, dat moet u nou vasthouden. Beproeven is testen. De Heere God die test het geloof van de zijnen. Altijd. Toen en nu. Dat is beproeven. Als u de Heere vreest van harte, en vrezen van de Heere, dat is niet bang zijn voor, dat is een wat ouderwetse uitdrukking, maar de Heere vrezen wil zeggen, diep ontzag voor hem hebben, maar hem ook hartelijk lief hebben. Willen wat hij wil. Niet mee kunnen gaan met de wereld, dat kan niet meer. En dan zei ik al, dan krijg je te maken met tegenkrachten, met tegenstand. Dan kan je zomaar gepest worden. Vroeger bij mij op school, bij ons op school, als collega hadden wij een schoonmaker. Het was een eenvoudige man. Die had eerst in de bouw gewerkt. En als hij in de bouwkeet zat om te schaften, dan kon hij nooit zijn boterhammen eten zonder zijn handen te vouwen. En een zegen van de Heere te vragen, anders kon hij niet eten. En het is gebeurd terwijl hij bad om een zegen, dat zijn collega's de asbak namen met peuken en zo omgekeerd op zijn hoofd zetten. En al die troep zo langs zijn hoofd naar beneden dwarrelde. Kijk, tegenstand. Alleen omdat hij dit deed.
U herkent dat wel misschien. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heer, maar ze haten u ook. Dan kom je bloot te staan aan nou, net dat voorbeeld dat ik noem. En je komt ook bloot te staan aan de aanvallen van de duivel. De catechismus zegt, die houdt niet op van ons aan te vechten, echt waar. Als je uit de dood mag overgaan tot het leven, dan is de eerste die je tegenkomt de vorst der duisternis. Want die laat zo iemand niet gaan. Die zal hem tegenwerken tot de dag van zijn dood toe. Wij noemen dat bestrijdingen, aanvechtingen. De duivel is een wezenlijke werkelijkheid. Daar krijg je mee te maken als je de Heere Jezus mag gaan volgen. En dan zegt het vers 7, en dat waren de versen waar ik uit wilde komen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Wat wil de apostel hier ons leren? In Bithynië en Cappadocië en Pontus waren smelterijen van edelmetalen. Dus deze mensen wisten, die kenden dat proces. Een kleine kelk, een klein vaatje, en daar wordt een vuur onder gestookt. En dan ging er gedolven goud in of ander edelmetaal. Goud is geloof ik bij meer dan 1000 graden vloeibaar. Er werd een stof bij gedaan. De troep scheidde zich van het goud. En op het goede moment dan pakte zo'n smelter, zo'n goudsmid met een tang dat kuipje. En dan goot hij het leeg in een mal. En dan kon hij een ring van maken bijvoorbeeld. Dat is het waar Petrus het over heeft. En dat kennen jullie. En dat doen jullie met goud, het kostbaarste edelmetaal dat er is. Maar het is vergankelijk. Dat zegt de Bijbel. Het vergaat. Goud vergaat. Het is een edelmetaal. Maar ik moet nog denken aan de trouwring van mijn schoonvader, Wijlen, mijn schoonvader. Die was zo dun als een ijzerdraadje geworden. Door de slijtage. Schuren, wrijven, wassen. 40, 50 jaar. Maar jullie doen dat wel met goud. Want jullie willen dat edelmetaal, dat glanst en dat schittert. En dat je je erin kunt vermaken. In dat zuivere goud. Nou is jullie geloof, broeders, zusters, daar in Turkije. Nou is jullie geloof in de ogen van God veel kostbaarder dan goud. Goud vergaat, maar jullie geloof vergaat niet. En nou is God ook een goudsmid. Malachi 3 vers 3, kunt u dat lezen? En nou doet wat jullie nu doen in je dagelijkse werk, of je ziet dat bij jullie gebeuren in jullie steden, datzelfde doet nou de Heere Jezus Christus met jullie broeders en zusters. Jullie denken, het gaat niet goed met ons. Nou zijn we overgegaan tot het geloof in Christus en dit, nou maken we dit mee. Maar ik zal het jullie uitleggen wat er gebeurt. Vader is bezig jullie geloof te zuiveren en te louteren. Dat geloof van jullie is in de kern wel goed. Dat is in de kern wel oprecht en wel zuiver. Want het is een werk van mij. Het is het allerheiligste geloof. Maar door de loop der tijden is dat geloof niet helemaal zuiver meer. Begrijp je? Dat geloof ten gevolge van die vervolging en van die verdrukking zijn jullie gaan twijfelen. En twijfel past niet bij geloof. Jullie zijn niet alleen gaan twijfelen, maar ik merk ook dat jullie niet meer die hartelijke liefde hebben, die eerste liefde van het geloof tot de Heere Jezus Christus. Misschien herkent u dat wel, dat u zegt, toen God in mijn leven kwam, toen wist ik niks anders dan Christus Jezus en die gekruist. En elk uur dat ik vrij was, was ik te vinden achter de Bijbel. En ik had zo'n omgang met de Heere Jezus Christus toen, maar het is niet meer zoals het geweest is. In een van de brieven van de Openbaring van Johannes, daar zegt de Heere Jezus, daar verwijt hij die gelovigen, jullie hebben je eerste liefde verlaten. Het geloofsleven is niet meer op het niveau van toen, het is gezakt, net als de Waal op het moment, tot een heel laag peil, of de IJssel. Door traagheid in het bidden, door het niet getrouw onderzoeken van de Bijbel, door toegeven aan de zonde, dat kan toch wel. Hoeft toch niet zo nauw. Je moet toch ook wat, begrijpt u? En dan is dat goud van het geloof, dat glans niet meer. Dat is dof aan het worden. Dan gaat er van dat kind van God in Bruchem of in Kerkwijk, dan gaat er niks meer van uit. Als je hem spreekt, dan gaat het over de dingen van dit leven. Over het hier en over het nu. Maar over de erfenis die wacht. En over de eeuwige heerlijkheid die aanstaande is. Daar hoor je hem niet meer over. Begrijpt u? En dan gaat de Heere God ingrijpen. Als dat het ware geloof in de kern is, dan gaat hij dat geloof, dat is dan goud, dat gaat hij in die smeltkroes doen. En dan voert hij de temperatuur op, goed heet. Dan gaat hij het beproeven. Dan komt hij zo iemand tegen in zijn leven. Met beproevingen, met ziekte bijvoorbeeld. Of met een sterfgeval bijvoorbeeld. Of met anderen, de zaak gaat failliet. Maar God komt hem tegen om hem of haar weer op de plek te brengen. Namelijk aan zijn voeten. Dan gaat de Heere dat geloof louteren in die smeltkroes. Opdat staat er, opdat het bevonden wordt of mag blijken tot lof en eer en heerlijkheid. Dat is de bedoeling. Dat mat geworden goud waar zich vuil mee heeft vermengd, de zonden, dat weer zuiver wordt, die oefeningen van het geloof. Mij schiet het voorbeeld van David te binnen. Die viel in de zonde met Bathseba. Terwijl die op het dak aan het surfen was, zou ik zeggen. En toen zag hij Bathseba en het liep helemaal uit de hand. En toen heeft God hem weer op de plek gebracht. Absalom op hem afgestuurd, hij moest vluchten, kwam in de woestijn terecht. Weet je wat er in de Bijbel staat? Dan gaat God de zonde in mijn leven, in het leven van de kinderen van God, bezoeken met de roede en met tegenheden. Het wordt in Hebreeën 12 genoemd kastijden. En kastijden in de grondtekst betekent met een scherp voorwerp op iets inhakken. Dan krijg je klappen van de Heer. En dat doet hij niet omdat hij een hekel aan zijn kinderen heeft. Maar dat doet hij omdat hij zoveel van zijn kinderen houdt. En hij wil ze bij zich hebben in zijn nabijheid en aan zijn voeten. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. In de openbaring van de Heere Jezus Christus. Wat bedoelt de apostel daarmee? Dat nou die beproeving, dat louteren in die smeltkroes van het geloof, door aanvechting, bestrijding, door tegenslagen, door straffen, door vaders kastijdende hand, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Ik heb altijd gedacht, lof en eer en heerlijkheid van Christus. Maar dat betekent het niet. Het betekent wat wij net beleden in artikel 37, dat de Heere ze dan de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met eer en met heerlijkheid. Kijk, weet je, Vader wil dat dat geloof helder is en zuiver is en levend is en krachtig is. Want dan kan hij, dan kan de Heere Jezus Christus op de jongste dag, waar we van belijdenis gedaan hebben, dan weet u, dan komt Christus op de wolken van de hemel, rechter van hemel en aarde. Dan worden de doden opgewekt. En dan maken de engelen scheiding, die gaan schiften. En die zullen uit al die opgestanen de kinderen van God eruit halen. En die zullen aan de rechterhand van Christus geplaatst worden. En dan zullen ze gekroond worden met lof en met eer en met heerlijkheid. Wat betekent dat? Dan zal de Heere Jezus ten overstaan van heel de wereld dat geloof van deze broeders en zusters en van u, als u datzelfde dierbare geloof hebt, dan zal hij voor aller oog dat geloof prijzen. Het loven als het ware, er lovend over spreken als zijnde het ware, zaligmakende, rechtvaardigende geloof. Waar de wereld de spot mee heeft gedreven. En waar de wereld bij gedaan heeft dit. Gek zijn ze. Met zo'n geloof. Waar niks mee door kan. Waardoor het met een scheiding, tot een scheiding met de wereld komt. Dat geloof dat een afsterven is van de oude mens. En een opstanding van de nieuwe mens. Nee, maar dan zal de Heere Jezus zeggen. En dit geloof, hè, wat je zelf misschien der tijden niet voor kon houden, dat zal hij dan aanmerken en prijzen en er de, ik zeg het maar een beetje plat, de loftrompet over opsteken. Hoewel het natuurlijk zijn eigen werk is. God kroont dan voor de ogen van de wereld met eer en met heerlijkheid. Broeders, zusters daar in die provincies. En hier in de Bommelerwaard. Wel niet vervolgd zoals deze. Maar als je werkelijk een kind van God bent. In ieder geval vervolgd wordt door de vorst der duisternis. En te maken hebt met zijn aanvechtingen. Zal je in dat geloof volharden? Word je nou beproefd en word je nou verdrukt? En kom je nou op de zeef? Nou, dan is dit. Dan gebeurt er dit. Dan is de Heere Jezus Christus bezig om dat geloof te laten glanzen. Om er straks op de jongste dag mee te pronken ten overstaan van heel de wereld. Dat is een bemoediging. Dat is zo'n bemoediging. Dan kan je in dat lijden je verheugen. Staat er ook, hè? Waarin u zich verheugt. Iemand zal misschien zeggen, nou gaat het me boven de pet. Hoe, nou gaat het me boven de pet. Dat kan toch niet? Ja, ik begreep het vroeger ook niet. Het is al heel lang geleden, misschien wel 4 of 45 jaar. Toen had ik leerlingen op school en die moeder had een zwaar gehandicapte zoon thuis. En die jongen is gestorven, die is niet oud geworden. En moeder was zo'n uitverkoren vreemdelinge. En moeder zat psalmen te zingen bij haar opgebaarde kind. Ik begreep daar vroeger niks van. Ik denk, hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je dat nou doen? Nou, dat kan dus. Als je dan hoger kijkt dan wat je ziet. Als je dan dit voor ogen hebt. Dat jouw geloof hier en nu beproefd wordt om straks te schitteren. Maar dan kan je je nou al verheugen, toch? Of niet? Daar spreekt de Bijbel van. Onze catechismus heeft het erover. De beginselen van de eeuwige vreugde. De Bijbel zegt, een eindje verder, het is een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Weet je, dan geeft de Heere onder het kruis dat je dragen moet en waaronder je denkt te zullen bezwijken. Dan geeft de Heere daar zoveel van die hemelse erfenis te zien. Dat je, Paulus zegt, dan ga je roemen in de verdrukking. Dat klinkt paradox, want in de verdrukking ga je niet zitten, daar kan je toch niet in roemen. Ja, toch wel. Toch wel. Als je door het geloof over die verdrukkingen heen mag zien, naar die onverderfelijke en onbevlekkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dan is er hier op aarde al iets van de hemel in het hart. Dan gaat dat goud weer glanzen. Dan wordt het gemerkt in het gezin. Of op het werk. Dan zeggen je collega's, wat heb je toch? Ja, wat heb je toch? Nou, dit heb ik. We hadden gisteren kerk. En weet je, onder die preek kwam de Heere zo mee in dat woord. Ik was ver van hem afgeweken. Maar hij kwam er zo in mee met zijn geest, dat ik wat mocht zien van de grote toekomst die mij wacht. Daar gaan we vanuit. Dan gaat dat glauw. Dan horen die ouderlingen op huisbezoek. Dan komen ze op huisbezoek. En dan zegt zo iemand in Delwijnen, kom luister toe gij Godgezinde. En hoort wat God mij deed ondervinden. Want het ware geloof is een ondervindelijk geloof toch. Hè? Dan kunnen we toch spreken van ontmoetingen met de Heer. Dan gebeurt er toch wat in dat geloof. Het ware geloof is bevindelijk van aard. Dat wil zeggen, ik ondervind de waarheid en de werkelijkheid van God en van zijn woord. Dit geloof moet u wel hebben. U moet een geloof hebben waar de duivel bij tijden zijn tanden in zet. Omdat hij er zo'n hekel aan heeft. Omdat het een geloof is dat hoe langer hoe meer verbindt met de Heere Jezus Christus. Een geloof is dat mij hoe langer hoe meer doet sterven aan de zonde en de wereld. En daar heeft de duivel een ontzaglijke hekel aan. Dat zal je weten. Dat geloof moet u hebben. Dat op de zeef komt. Simon, Simon. De Satan heeft u zeer begeerd opgeëist om te zeven als de tarwe. Met de bedoeling natuurlijk dat hij net zo lang zeefde. Tot het korreltje erdoor viel. En op dat kafhoop terecht kwam. En de vlam erin. Het is niet gelukt hoor, want ik heb gebeden, Petrus, voor u, dat uw geloof niet ophoudt. Maar dat geloof moet u hebben, dat God op de proef stelt. Dat geloof waarvan Luther zegt, het is doorstane wanhoop soms. Dat je het niet eens meer voor geloof kunt houden, zoals Petrus op de golven, toen zijn geloof ook verdampte. Heere, help, want ik verga. En toch was het de oefening van het geloof van Petrus. Dat geloof moet u hebben, alles daarbuiten. En dan mag het de naam hebben dat het geloof heet. Maar dat zal geen lof en eer en heerlijkheid ontvangen op de jongste dag. Daar is Christus niet, dat prijst hij niet. Daar spreekt hij geen goed van. Daarvan zal hij niet zeggen, kijk eens, dat is nou mijn werk in hem of haar. Nee, dit is het. Het beproefde geloof. En dan gaan we naar het 8e vers. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En dan lees ik meteen door. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Dit is nu, zegt Petrus, de natuur. Van het ware rechtvaardigende geloof. Kijk, geloven, iets wat je ziet, dat is eigenlijk geen geloof, zegt Petrus. Het geloof is het vertrouwen van het hart op de beloften van het evangelie. Thomas, u kent hem wel. Hij kon niet geloven dat Jezus was opgestaan of hij moest die tekenen zien. Die littekenen in zijn handen en voelen in zijn zij. Nou, kom dan maar, zegt de Heer Jezus. Kom maar, Thomas. Ja, dan hoeft het niet meer. En dan zegt de Heer Jezus tegen Thomas, nou geloof jij omdat je gezien hebt, Thomas. Maar zalig zijn ze, hoort u het, die niet gezien hebben en toch hebben geloofd. Kijk, broeders, zusters. Deze heidenen die waren altijd gericht op wat ze zagen. Die heidense keizerdienst was allemaal zichtbaar en tastbaar en voelbaar. En nou stonden ze, nou hadden ze niks. Nou hadden ze helemaal niks. Ze hadden alleen het woord van de apostel Paulus. Ze hadden misschien nog de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Die was er toen al. Maar meer hadden ze niet. Ze kwamen ook niet. Ze hadden ook geen catechisatie gehad. Ze hadden geen catechismus of zo. Dat was allemaal nog pril. Ze moesten geloven in hem die ze niet zagen. En toch doen jullie het, zegt hij. Want ik merk het, hieraan merk ik het, dat jullie hem hartelijk lief hebben, hoewel je hem niet gezien hebt. Dat is nou geloof. Dat is nou geloof. Dan houd ik dat woord van God dat ik hier op de kansel heb liggen en nu voor u heb staan. Dan houd ik het getuigenis dat daarin staat van de Heere Jezus Christus, dat houd ik voor waar. Dat is geloof. Als er in de Bijbel gezegd wordt dat Jezus Christus de zaligmaker of de redder van de wereld is. Wat is dan geloof? Dat ik dat woord voor waar houd. En niet hier in mijn bol, maar met heel mijn bestaan. Ik begeef me naar hem toe in de weg van de schuldbelijdenis. En ik kom op de knieën terecht en ik smeek hem om ook mij zalig te maken. En ik heb geen rust voordat hij mij zalig gemaakt heeft. Kijk, dat is het ware geloof. En dat hebben jullie, broeders en zusters. Dat zal straks eer en heerlijkheid ontvangen. En dat blijkt ook, zo bemoedigt hij deze mensen in hun strijd en in hun vervolging. En dan zegt hij erbij, en u verheugt zich al met een vreugde nu. En die vreugde die is letterlijk, hier staat in de vertaling onuitsprekelijk, het is niet uit te drukken. Omdat het een vreugde is, de Bijbel zegt, dat is een vreugde die gaat alle menselijk verstand te boven. Die vreugde moet u kennen natuurlijk. Dat is de christelijke blijdschap. Vanwege dat wonder van het goddelijke omzien naar mij. Broeders, daar moet je altijd maar op letten bij huisbezoek. Spreekt iemand vanuit het wonder? Spreekt iemand vanuit het wonder? En dan is het een blijdschap, ik zeg het maar heel raar, maar dan ben je buiten jezelf soms. Als je door het geloof de vrede met God in je hart hebt die alle verstand te boven gaat. Daar zijn geen woorden voor. Dat kan je alleen maar uitzingen. Dat kan je alleen maar bewonderen. Een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. Heerlijk heeft niks te maken met lekker. Zoals wij dat zeggen, het was heerlijk. Heeft heerlijke Nee, heerlijk is hier afgeleid van het woord hemelse heerlijkheid. Die vreugde, die heeft al iets van die vreugde die mij straks wacht. En verkrijgt het einddoel van uw geloof. In de Griekse Bijbel staat er letterlijk verkrijgende. Nou heb ik niks tegen en verkrijgt hoor, dat kan ook. Maar er staat letterlijk verkrijgende. Je mag ook vertalen wegdragende. Je mag vertalen ontvangende. Nou, in de taalkunde noemen we dat een tegenwoordig deelwoord. We kennen dat wel. Hè? Al pratend, kwam die binnen. Dan komt hij binnen, gelijktijdig praat hij. Nou, zo moet je dit opvatten. Goed luisteren, hè? U verheugt zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde in uw verdrukking. En ondertussen bent u bezig te verkrijgen. Broeders, zusters, jullie moeten enorm lijden en jullie worden verdrukt. En ondertussen, in deze weg zijn jullie bezig al deel te krijgen aan het einddoel van jullie geloof. Want het geloof dat jullie hebben is natuurlijk voor hier en nu, om met God verzoend te worden. Maar wij hebben hier geen blijvende stad. Het grote einddoel van het geloof, en daarom moedig ik u aan, zegt hij, om te volharden, is de zaligheid van de zielen. Ik zie dat hier vertaald is uw zielen, maar dat staat in de Griekse Bijbel van de zielen. Wiens ziel ook, die zich als een verloren mens tot Christus begeven heeft, om door hem met God verzoend te worden. Want dat is het geloof. Het geloof is een komen tot Christus op grond van zijn roepende stem, om door Christus vergeving van zonde te krijgen. U verheugt zich in uw lijden en zo verkrijgt u het einddoel van uw geloof. Krijgt u weer, mag u wegdragen. En dat heet dan de zaligheid van uw ziel. Als ik dat woord heel simpel vertaal in het Nederlands, dan zou ik willen vertalen met de redding van uw zielen. Dat is een bekend woord bij de apostel Paulus, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat mijn ziel op de jongste dag, waarvan we belijdenis hebben gedaan, gered wordt. En om dan gered te worden, moet je nu gered zijn. Paulus zegt, die ons nu uit zo'n grote nood en dood verlost heeft. En dat zag op tijdelijk lijden. Maar het geloof redt de ziel. Want het ware geloof, zei ik net, dat verenigt zich met de Heere Jezus Christus. En dat neemt hem aan als redder. Zo mag je zaligmaker gewoon vertalen. Redder. Broeders, zusters. Hoewel u hem nou niet gezien hebt, maar in hem gelooft en u verheugt. Zo zult u verkrijgen het grote einddoel, namelijk de eeuwige zaligheid. Dat wil zeggen, eerst naar de ziel van uw zielen, van de zielen. En op de jongste dag, zoals we dat beleden hebben, ziel en lichaam samen. En waarin die zaligheid bestaat, daar zegt de Bijbel van, dat heeft geen oog gezien en geen oor gehoord. Daar kan ik niks van zeggen. Paulus is er geweest, opgetrokken in die zaligheid. En dan komt hij op aarde terug en hij zegt, ik kan er niks van zeggen. Pas niet, betaamt niet, het is hemels. Aardse woorden zijn totaal ongeschikt. Maar dit kan ik wel zeggen, dan zal God alles zijn in alles, in allen. Dan zal al mijn gemis wat ik hier op aarde heb ondervonden, ook in het geloof, dan zal al mijn gemis en al mijn tekort, dat zal volledig vervuld zijn. Augustinus zegt, waar bestaat die eeuwige zaligheid in? Hij zegt, die bestaat in het zien, in het schouwen van God. Dan zullen wij hem zien gelijk hij is. Dan zal ik hem kennen gelijk ik door hem gekend ben. Paulus zegt, dan zullen we altijd met een Here wezen. De gelijkenis van die verloren zoon die eindigt met en ze begonnen vrolijk te zijn. Dat zijn allemaal uitdrukkingen. Ze begonnen vrolijk te zijn. Dan is God in Christus. Alles en eeuwig en dat in mij en voor mij en door mij en daar is geen zonde meer en er is geen duivel meer en er is geen pijn meer en er is geen ziekte meer. Wij noemen dat het eeuwige leven wat hier begint en hier gekend moet worden om het straks te kunnen leven. Ik ga de preek besluiten, eindigen ermee. Als u nou dit geloof mag hebben en u voelt zich vanavond aangesproken, u voelt dat uw geloof geen zuiver goud meer is, dan wordt u aangemoedigd om u te bekeren. Telkens weer, hè? De bekering is een doorgaand werk, het leven lang. En in de tweede plaats zou ik u willen aansporen met de woorden uit Hebreeën 12. Daar staan deze woorden, ziende op de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Hoe komt dat een kind van God de weg kwijtraakt? Omdat hij Christus uit het oog raakt. Uit het oog kwijtraakt. Hij wendt zijn oog, het geloofsoog, want dat begrijpt u natuurlijk, dat gaat niet over dit oog. Dat is een geestelijk oog, waardoor ik Christus zie en alles in hem. Maar als ik van Christus wegkijk en ik lonk naar de zonde en naar de wereld en naar iets buiten hem, dan raak ik van het pad af. En daarom zegt de apostel in Hebreeën 12, ziende op de overste leidsman. Je moet de Heere Jezus Christus in het oog houden, broeders, zusters. Toen daar in die provincies en nu hier in Kerkwijk Delwijnen. Dit geloof moet u hebben. Zonder dit geloof is het onmogelijk om God te behagen. Ja, dat zegt de Bijbel ook. Zonder geloof, en dan wordt dit geloof bedoeld, is het onmogelijk om God te behagen. Hebreeën 11, meen vers 5. En dan is het einddoel ook niet de zaligheid van de ziel. Maar dan spreekt de Bijbel over rampzaligheid. U moet artikel 37 nog maar eens lezen. Dan maakt hij scheiding. Degenen die de Heere Jezus Christus van harte hebben liefgehad en zich in hem verheugd hebben. En zijn voetstappen hebben gedrukt. Die zullen ontvangen eer en heerlijkheid. Met geen pen te beschrijven. Maar de anderen worden ook opgewekt. Al ben je een kerkganger geweest. Maar zonder dat geloof. Geen bestaansrecht. Dan zal hij tegen u zeggen wat hij zei tegen die mensen die op die poort klopten. En die zeiden tegen hem, doe eens open, doe eens open. Nou zegt hij, nee, want ik ken u niet. Waar kom je vandaan? Ja, maar u hebt in onze straten gepreekt. En wij hebben met u gegeten en gedronken. Ja, zegt hij, dat kan allemaal waar zijn.
Maar ik ken u niet. En dat betekent in de Griekse Bijbel, er is tussen u en mij niks. Ik ken u niet. Er bestaat geen levende geloofsrelatie tussen u en tussen mij. Gaat weg van mij. In de buitenste duisternis waar wening is en geknars van tanden. Hoe dan? O, dan is mijn toestand hopeloos. Ja, dat is die ook. Buiten Christus is uw toestand hopeloos. Is er dan nog doen aan? Zit hier zo vanavond nog iemand? Luistert er nog zo iemand mee thuis? Die zegt, nou ben ik al 70 en nou ben ik al 80. En ik weet, mijn zonden, ik weet niet. Maar ze zijn me niet vergeven en van dat wonder waar u van preekte. Ik weet van dat wonder niet. Wat dan? Wat dan is er nog doen aan? Moet u zich wel haasten, zeker als u zo oud bent. Wat dan? Nou, net als wat ik zei tegen die gelovigen, ziende op de overste leidsman. U moet op Christus zien. In onze Bijbel staat, wend u naar mij toe, word behouden. In de Engelse Bijbel staat, zie mij aan. Zie mij aan, zie op mij. Dat is niet met deze ogen, want dan zien we niks als een kerkmuur of iemand die naast ons zit. Maar zie op mij, dat is met het oog van het geloof. Dat zegt hij tegen u, die nog geen heerlijkheid in Christus gezien hebt. Hij biedt zich hier vanavond aan en hij zegt, hier sta ik voor u, in de gedaante van het woord. En je hoeft maar één blik op mij te werpen met het oog van het geloof. En je zult je eeuwig zalig kijken. Want wij hebben ons dood gekeken in de Hof van Eden, dat weet u wel. En nou kun je je levend kijken en zalig kijken door slechts één blik op Jezus Christus en die gekruist. Ja, maar ik heb zo'n oog niet. Ik ben zo blind. Nou, daar weet hij ook nog raad mee. Want hij is gekomen, zegt hij, om blinden het gezicht te geven. Ik raad u, zegt hij tegen een van de gemeenten in de openbaring van Johannes, dat u van mij koopt ogenzalf. O, dat is niet erg als je blind bent en als je met je blindheid topt. En als je zegt, ik heb nog nooit alles in Christus gezien. Nou, daar weet hij vanavond raad mee. Hij zegt het, hij wijst u als het ware aan. Wil je het hebben? Hier sta ik met mijn handen vol ogenzalf. Mag ik je dan helen en genezen en mag ik je dan op mij doen zien? Want dan kan ik je garanderen, dan zul je zalig zijn van zien. Dat zijn de beginselen van de eeuwige vreugde. Alstublieft, een laatste bede van de Heere Jezus. Mag ik dat nu ook aan u doen? Opdat ik ook u verheugen mag met die hemelse en met die eeuwige vreugde. Amen. We gaan ervan zingen, Psalm 45, het zevende vers. Hoe ze deel krijgen aan die heerlijkheid. Straks leidt men haar, dat zijn de ware gelovigen, in statie uit haar woning. In kledingrijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt. U vrolijk tegemoet. 45, het zevende vers.
We sluiten de dienst met gebed. Lieve Heere, hartelijk dank voor het onderwijs dat u ons vanavond gaf. De bemoedigingen voor uw bestreden kinderen hier in de Bommelerwaard. In Kerkwijk en Delwijn en in Bruchem. Om te volharden. O, beproef ze maar. Opdat ze als zuiver goud straks zullen schitteren. Op de jongste dag. Lof en eer en heerlijkheid ontvangen zullen. En geef dat ze het hoofd niet laten hangen. Dat ze niet moedeloos worden onder het kruis en onder de verdrukking. Maar dat ze met Paulus erin mogen roemen en de voorsmaken hebben van de hemelse vreugde nu reeds. Als wij nu dit leven niet kennen, dat zou kunnen. Bij ondervinding niet kennen. Heren, dan smeken we u bij uw barmhartigheid dat u de preek ook voor hen gebruikt. Om op u te zien. Met hun blindheid tot u te komen om ervan genezen te worden. Opdat ze u mogen leren kennen, Heere Jezus. Want dat is het eeuwige leven dat zij u kennen. Vader en Christus Jezus die gij gezonden hebt. Zou u in deze gemeente nog krachtig willen werken dat het gehoord werd. De Heere doet grote dingen in Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen. Er komt een opwekking in de Bommelerwaard. Want dat is wat we nodig hebben, Heere. Het is allemaal zo vlak en plat en stil. En zo dor en dodig. Er is zo weinig van die oefeningen waar we net wat van gehoord hebben. Er gaat zo weinig glans. Straalt er af van de kinderen Gods. Naar buiten toe. En dan is het ook geen wonder, Heren, dat anderen niet jaloers worden. U klaagt er in de Bijbel over als u zegt, hoe is het fijne goud verdonkerd. Dat is wat verdonkerd in onze tijd. Heren, werk nog, dwars door alles heen. Ook hier in de Bommelerwaard in Bruchem, in Kerkwijk en in Delwijnen. Verheerlijk daar, Heere Jezus Christus, uw genade rijkelijk. Vergeef het zondige van spreken, van luisteren misschien ook wel. En ga met ons naar huis, de nieuwe week in, de nieuwe maand in. En doe ons in uw voetstappen gaan. Ziende op u de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Uit enkel genade. Amen. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat is de slotpsalm 73, 12e vers. Verhef uw harten tot God, ontvang zijn zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u en jullie allen. Amen.